Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt, Psalm 49, het eerste vers. Gods woord in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 14 en lezen tot en met 21. Lucas 4, de versen 14 tot en met 21. Daarna zingen wij uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea, en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van alle geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We willen vanmiddag nadenken over de diepe betekenis van de naam Christus. En het onderwijs daarover vindt u in zondag 12, vraag en antwoord 31. Zondag 12, vraag en antwoord 31. En daar vraagt de onderwijzer: waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? En dan antwoordt de leerling: omdat hij van God de Vader verordineerd, dat betekent aangesteld is, en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat heeft Ethan toch een bijzonder diep lied gezongen over koning David, die gezalfd werd door Samuel in opdracht van u, en met die zalf werd hij aan u verbonden, en met diezelfde zalf werd hij aan het volk verbonden. En Heere, in dit lied ligt een profetie van Davids grote zoon, en dat we ook zo die psalm hebben mogen zingen, tot onze verwondering, dat u hulp besteld heeft bij een held die verlossen kan, en dat u hem gezalfd hebt met de Heilige Geest, en dat u met die zalving de Heer Jezus Christus aan uzelf en aan uw kerk verbonden heeft. Dan spreekt deze psalm ten diepste van de middelaar Gods en der mensen, wiens naam is Christus. Door u verordineerd, o Vader, om de grote middelaar en verlosser te zijn, en door uw Heilige Geest gezalfd, bekwaam gemaakt, om in de menselijke natuur het grote werk der verlossing te kunnen volbrengen. En Heere, nu mogen we deze middag gaan luisteren, dat uw naam niet alleen is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, maar dat uw naam ook is Christus, omdat u gezalfd bent tot een drievoudig ambt. U bent die grote profeet, priester en koning. En zo hebben wij u nodig om zalig te worden. Leer ons dat. Laat ons dat zien. Wilt u zo met uw geest in ons hart werken, dat wij hem nodig krijgen als de Christus, als degene die gaat onderwijzen, dat wij een plekje mogen krijgen aan uw voeten, gelijk Maria aan uw voeten zat, waarvan u gezegd hebt, zij heeft het beste deel uitgekozen, om steeds maar weer bij het geopende woord te mogen verkeren, thuis, maar ook in het bijzonder in uw huis, waar gij door middel van uw knechten als de grote profeet onderwijs wil geven. Ook als het gaat om de enige weg waardoor wij zalig kunnen worden, namelijk dat u priester bent geweest. Ja, dat u nog steeds de grote hoge priester bent van het huis van God, dat u uzelf hebt opgeofferd op het altaar, op Golgotha, maar dat u ook bidt in het hemelhof, nog steeds. Want Paulus heeft gezegd, zo hij leeft, om altijd te bidden. En ook dat houdt weer verband met datgene wat wij vanmorgen hebben mogen overdenken. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En al die dagen bidt u in het hemelhof, als de voorspraak die tussentreedt bij de Vader, omdat u de grote hoge priester bent, maar u bent ook een koning, de eeuwige koning. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En wilt u zo als koning ook vanmiddag in ons midden zijn, als die ruiter op het witte paard, waar wij vanmorgen van hebben gehoord. En heren, wat sluit dan de prediking van vanmorgen weer zo mooi aan bij de prediking van vanmiddag. En dat laat ons weer zien hoe heerlijk dat werk van u is. Wat een eenheid, wat een harmonie is er in dat werk wat u doet in het hart van een zondaar. En daarom bidden wij u nogmaals, zoudt u plaats willen maken voor uzelf als de Christus. Dat we u zo mogen leren nodig krijgen, steeds weer en steeds meer. En zoudt gij uw knecht willen geven wat nodig is om op eenvoudige wijze de gemeente, de Christus, te mogen voorstellen in zijn heerlijkheid, in zijn arbeid, in zijn noodzakelijkheid, maar ook in zijn dierbaarheid. Want hij is zo dierbaar, juist voor een mens die de weg niet meer weet. Juist voor een mens die onderwijs nodig heeft. Voor een mens die niet weet hoe hij van zijn schuld verlost moet worden. Een mens die niet weet hoe die moet strijden tegen de doodsvijanden. En die elke keer maar weer de genieting van de genade kwijtraakt. Heere, wat hebben wij u toch nodig? Onmisbaar. En Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Wilt gij uw koninkrijk uitbreiden in ons midden? En al het werk wat er in het midden van de gemeente mag gebeuren, voor jongeren en voor ouderen, zou het alsjeblieft willen zegenen. Degene die hier in de kerk zijn samengekomen, degene die thuis met ons meeluisteren op dit moment of op een later moment, ouderen die niet meer de kerk kunnen, mensen die vanwege ziekte en gebrek niet meer naar uw huis kunnen, ook jongeren, Heere, wilt u zich over hen ontfermen en vasthouden. En Heer, u bent aan tijd nog plaatsgebonden. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, ook als op eenzame posten uw woord verkondigd wordt. Wees met diegenen die uw woord mogen vertalen in talen waarin uw woord nog niet is. Heere, u weet volmaakt wat er allemaal gebeurt in uw koninkrijk. En u bent zelf de grote werkmeester ervan om uw kerk te vergaderen als de Christus. De koning der koningen, de hoge priester en de profeet. Heer, gedenk in het bijzonder aan uw bondsvolk Israël. Als we gedenken dat Israël al 75 jaar een eigen staat mag hebben, waarin u toch uw beloften hebt vervuld. En een van uw kinderen, die ook een Jood was, Isaac da Costa, heeft het gezegd. Het was als met het dal van de dorre doodsbeenderen. En alles is bij elkaar gekomen. Maar nu is het nodig dat de geest erin blaast. En zou u zo ook uw geest willen blazen in het Joodse volk, opdat het deksel van hun aangezicht zal worden weggenomen en zij de Christus der schriften mogen leren ontdekken, die niet komen zal, maar die gekomen is, en waar uw woord zo duidelijk en helder van spreekt. Heere, wees ook met alle delen van deze aarde waar nood is, waar ellende is, waar oorlog is, waar ziekte is, waar hongersnoden zijn, waar terreuraanslagen zijn, waar vervolging en verdrukking is. Houd uw kerk ook staande in die strijd. Wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, onze koning, onze koningin. O God, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Zo zijn onze ogen op u. Heere, zou u onze gebeden alsjeblieft willen overnemen. We zullen het vanmiddag ook horen, Heer Jezus, dat u toch die grote voorspraak bent. Die grote voorbidder, maar ook degene die de gebeden van de heiligen van de aarde op u wil nemen en ze wil heiligen om ze te brengen bij uw Vader. En dat ook zo onze gebeden, bij u terecht mogen komen. Hoor ons dan uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zullen 3 collecten worden gehouden. Terwijl we samen gaan zingen op Psalm 132. Psalm 132, de versen 6, 11 en 12. Psalm 132, vers 6, 11 en 12. Na het amen van de prediking zingen wij uit Psalm 20, het derde vers. En in het tweede gedeelte van dit vers zullen wij zingen: Ik weet nu dat Gods gezalfde koning geen heilgoed zal ontbreken, want God zal uit zijn hemelwoning hem sterken op zijn smeken. Psalm 20, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet dat een hele bijzondere kerkdienst geweest zijn. Toen daar in de synagoge van Nazareth de Heer Jezus gevraagd werd om een stukje uit de Bijbel te lezen. En de Heer Jezus heeft dat gedaan. En dan zie ik in gedachten de Heer Jezus daar staan met een boekrol. En heel zorgvuldig kiest hij zijn preektekst uit. Jesaja 61. Ik geloof dat muisstil werd in de synagoge. Toen Jezus begon te lezen. Uit het woord van zijn vader. En toen hij een gedeelte uit Jesaja 61 gelezen had, werd de boekrol weer opgerold en in de kast, die de ark werd genoemd, in de synagoge neergezet. En toen ging hij zitten. Dat was de houding van een rabbi die vervolgens onderwijs ging geven. En het eerste wat Jezus dan zegt, als hem gelegenheid wordt gegeven om iets over de schriftlezing te zeggen, is: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat was er dan vervuld? Nou, hij had gelezen uit Jesaja 61, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dus Christus was in het Oude Testament al beloofd om profeet te zijn. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Maar nog meer. Om te genezen de gebrokenen van hart. Christus was ook de beloofde priester. Die als een lam ter slachting zal worden geleid. Om gebrokenen van harte te genezen. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En tenslotte was er nog iets wat de Heer Jezus had gelezen uit de profetieën van Jesaja. Om de gevangenen te prediken loslating. En blinden het gezicht en verslagenen heen te zenden in vrijheid. Hij was ook de beloofde koning die bij machte was om zondaren die gevangen zaten in allerlei banden van zonde en duivel te verlossen en te bevrijden. Ja, waarlijk een koning die het zalig lot ver boven andere goon kan schenken. En dat alles ligt nu opgesloten in die heerlijke naam Christus. En daar gaan we vanmiddag over horen. En we schrijven ons thema boven de prediking: het ware geloof in de naam Christus. Drie gedachten. Die naam die predikt zijn profetisch onderwijs, zijn priesterlijke liefde en zijn koninklijke macht. Het geloof in de naam, het ware geloof in de naam Christus. Die naam spreekt van zijn profetisch onderwijs, van zijn priesterlijke liefde en van zijn koninklijke macht. In zondag 11 hoorden wij de leerling een heerlijke geloofsbelijdenis uitspreken over de naam Jezus. Dat is die ene naam die onder de hemel, onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat is die heerlijke naam die predikt dat een verloren zondaar nog gered kan worden. Dat is die lieflijke naam die de Vader gegeven heeft, waarmee de Vader zo duidelijk laat weten wat het liefste werk is, namelijk om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Maar nu heeft de Zoon van God nog meer namen. hij draagt ook de naam Christus. En over die naam heeft ook in de catechismus de leerling een heerlijke geloofsbelijdenis uitgesproken. We zouden kunnen zeggen, die naam Christus, die geeft nog een nadere verklaring aan de naam Jezus. Sprak de naam Jezus van de mogelijkheid om weer zalig te kunnen worden? De naam Christus, die laat ons meer weten in welke weg hij dat doet. In welke weg hij die zaligheid verworven heeft, maar ook in welke weg hij die zaligheid toepast. En daarom wordt de naam Christus ook wel de ambtsnaam genoemd. En wie in de tijd van het Oude Testament geroepen werd tot een ambt, die werd gezalfd. Gezalfd met heilige olie. En dat komt ook heel duidelijk openbaar in de naam Christus, want jongens en meisjes, probeert dat te onthouden. De naam Christus is een Griekse naam. En in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, klinkt dat als Messias. En zowel de naam Christus als Messias betekent gezalfde. God de Zoon is gezalfd. Gezalfd met de Heilige Geest, zo zegt de leerling in dit antwoord. Wanneer is dat openbaar gekomen? Wanneer liet God de Vader dat nou zien, dat de Heer Jezus werkelijk gezalfd is met de Heilige Geest? Nou, toen hij gedoopt werd. Want toen daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif naar beneden en hij ging op het hoofd van de Heer Jezus zitten. Dat was een zichtbaar teken dat de Heer Jezus daadwerkelijk gezalfd was met de Heilige Geest. Maar er gebeurde nog wat bij de doop van de Heer Jezus. Want toen klonk er ook een stem uit de hemel. Dat was de stem van de Vader. En die zei, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heeft. Waarom zei de Vader dat eigenlijk, gemeente? Waarom zei de Vader tegen zijn Zoon, die daar 30 jaar oud geworden was, die stond daar in de Jordaan, mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heeft. Weet je waarom dat de Vader dat zei? Omdat er heel lang geleden, jongens en meisjes, en ik zeg het heel eenvoudig, dat jullie het ook kunnen begrijpen, heel lang geleden, voordat de schepping er was, toen was alleen de Heere God er nog maar in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen hebben ze met elkaar, ik zeg het heel eerbiedig, een vergadering gehad. Toen moest er een besluit genomen worden. Een besluit wat er eigenlijk al was, maar dat zou uitgesproken worden. Wat dan? Namelijk, hoe een verloren zondaar weer zalig zal worden. Want u weet wel, en jullie weten ook al, jongens en meisjes, de Heere weet natuurlijk alle dingen. En voordat hij de aarde ging scheppen, voordat hij de aarde ging maken, wist hij allang wat er allemaal zou gaan gebeuren. Hij wist dat alles mooi gemaakt zou worden, maar hij wist ook wat de duivel zou doen. En hij wist ook dat de mens zou vallen in de zonde. Maar hij wilde niet alle mensen in de verlorenheid laten liggen. Want hij wilde van eeuwigheid zondaren behouden. Maar hoe dan? Toen heeft hij daar met zijn Zoon over gesproken. En toen heeft hij als het ware tegen zijn Zoon gezegd, mijn Zoon, u weet dat ik een schare die niemand kan tellen hartelijk lief heb. Maar ze zullen in de zonde vallen en toch wil ik ze behouden. Maar de zonde waarin ze zullen vallen moeten wel gestraft worden, want ik ben God. Ik ben rechtvaardig, ik ben heilig. Maar hoe zullen die zonden dan gestraft kunnen worden? Wie zal voor die mensen borg kunnen zijn? Want al die mensen kunnen dat zelf niet. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, maar Vader, dat weet u toch wel? Wie dat kan? Jazeker, dat wist de Vader, want de Vader had hem zelf al aangewezen. Mijn Zoon, u zal dat moeten doen. En dat betekent het woordje verordend. De Heere God heeft zijn zoon aangesteld om borg te zijn. En toen hij hem aanstelde en die vraag stelde, wie zal dat dan zijn? Borg voor zondaren. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, en dat wil ik doen, Vader. Kijk, daar heb je gelijk de uitleg van die eerste zin van het antwoord. God de Vader heeft zijn zoon aangesteld, verordend, om borg te zijn, om de Christus te zijn. En dat zou hij doen als middelaar. Als God en mens in één persoon. En als mens zal hij moeten lijden en sterven. En daarom moest hij daar bekwaam voor gemaakt worden door de Heilige Geest. Waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd, omdat hij van de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd is. En die afspraak die ze gemaakt hebben, dat overleg wat ze gemaakt hebben, dat noemen wij de Raad van de Vrede, de Vrederaad. En waartoe is de Heer Jezus dan aangewezen? Waartoe is hij dan verordend? Om de grote ambtsdrager te zijn bij uitnemendheid. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En daarvoor moest hij allereerst die hoogste profeet en leraar zijn. En daar gaan we eerst over nadenken. Dat is het eerste ambt waartoe hij verordineerd is en door de Heilige Geest bekwaam gemaakt is. Want wat gaat Christus nu doen als hij de naam Jezus gaat waarmaken? En wat komt hij nou doen als hij daadwerkelijk de zaligmaker van zondaren zal zijn? En wat is het eerste werk wat hij in zijn volk gaat doen als hij een zondaar gaat zaligmaken? Hij gaat onderwijs geven. Hij is een docent, hij is een grote leraar, een meester. Hij gaat een verborgen raad en wil van God over de verlossing van een zondaar volkomen openbaren. Ja, dat was verborgen, want wat ik zojuist heb uitgelegd, gemeente, wat er in die stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft plaatsgevonden, was verborgen. Dat wist alleen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar het is niet verborgen gebleven, want Christus is naar de aarde gekomen om het te openbaren. Wat God besloten heeft, dat liet hij beschrijven in het woord van God. En hij heeft zijn knechten uitgezonden om dat te prediken. En Christus heeft dat zelf ook gedaan. In het Oude Testament zond hij zijn profeten. Denk aan Jesaja, denk aan Daniël of Elia. En Mozes wordt ook een profeet genoemd, allemaal ambtsdragers door wie de Heer Jezus Christus in het Oude Testament al onderwijs wilde geven. En toen hij op de aarde kwam, deed hij het zelf. En nadat hij opgevaren is naar de hemel, zendt hij nog steeds zijn knechten uit om door middel van de prediking onderwijs te geven. En is dat geen wonder voor een mens die de weg niet meer weet? Voor een mens die zo weinig weet, die zo onkundig is. Voor een mens die zo hulpeloos is. Voor een arme zondaar die het niet meer weet. Aan zulken wordt het evangelie verkondigd. En dat is de taak die Christus op zich genomen heeft. Hij gaat die verborgen wil en raad van de Vader aangaande de zaligheid openbaren. Kijk, dat doet hij als de grote profeet en leraar. En daarom hebben wij hem nodig, gemeente. Ook voor je eigen hart heb je dat leren verstaan in je leven. Kun je ook niet meer zo buiten dat onderwijs wat door de prediking tot je komt, wat ten diepste het onderwijs van Christus is. Wat is dat nodig, gemeente, dat de Heere zo komt? met onderwijs. Want in het paradijs was dat niet nodig, want de Heer had de mens geschapen met een wijs hart en met een wijs verstand. Toen kende de mens de schepper van hemel en aarde. Toen kende Adam en Eva God als hun vader. En hoe zalig was dat. Maar toen kwam de zonde. En toen raakte de mens die ware wijsheid, die hartelijke kennis van God kwijt. En daarom is de mens niet wijs meer, gemeente. U ook niet, jij ook niet en ik ook niet. Wij kennen ten diepste God niet door het ware geloof, bevindelijk. Wij genieten van nature niet meer dat zalige leven met de Heere. Maar wij zijn dwaas geworden, onkundig, blind. De oude zanger Ethan, die zong in Psalm 89 dat alle mensen dwaas en wrevelig Gods geboden overtreden. O, wat zijn wij diep gevallen, gemeente. En met al onze vermeende wijsheid weten we ten diepste niets. Wij weten niet meer wie God is. En zolang wij onbekeerd zijn, weten we feitelijk ook niet goed wie we zelf zijn. Als je de institutie van Calvijn in huis hebt en je zou hem openslaan op een van de eerste bladzijden, dan zou je daar vinden dat Calvijn schrijft de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid, die de ware en hechte wijsheid is, bestaat in twee delen. Kennis van God en kennis van onszelf. Maar die wijsheid hebben wij niet meer. En dan kunnen we misschien verstandelijk heel veel dingen over God zeggen. En we kunnen misschien verstandelijk ook nog wel beamen dat wij slechte mensen zijn en dat wij zondaren zijn. Maar heel diep in ons hart willen wij er niet aan. Omdat we niet het juiste zicht hebben op God en op onszelf. Kijk, en als de Heilige Geest nou je hart gaat openen en hij laat als het ware het woord spreken, dat is Christus spreken in je ziel, ja, dan wordt het anders. Dan ga je verstaan hoe dwaas je bent, hoe onkundig je bent, dat je geen verstandelijke en bevindelijke kennis meer van God hebt tot zaligheid. En dan word je ook eerlijk gemaakt. Dan ga je eerlijk tegen God zeggen, Heere, ik heb geen verstand van God en goddelijke zaken, zoals het in het woord wordt geopenbaard. Heer, ik weet het niet meer. Ik dacht dat ik het meende te weten. Ik dacht dat ik alles in pacht had. Maar nu u me laat zien wie u bent en wie ik ben, Heer, ik weet het niet meer. En wat ik helemaal niet meer weet is hoe ik zalig moet worden. Heere, leer u mij dan toch de weg. Heere, leer mij toch de waarheid kennen. En weet je wat nu zo wonderlijk is? Als je zo in waarheid aan het bidden bent en voor het aangezicht van God, je hebt het nog niet in de gaten. Maar je wordt feitelijk al geleid door deze hoogste profeet en leraar. Want zo begint zijn profetisch onderwijs om zichzelf als zaligmaker van uw zonden te openbaren. Hij zal eerst in je hart de behoefte gaan werken om verlost te worden. En wanneer zul je nou behoefte om verlossing gaan krijgen? Ja, dan moet je toch gaan verstaan waarvan je verlost moet worden. Nou, zegt de Heer Jezus, dat ga ik je onderwijzen. En ik ga dat niet uitvoerig herhalen vanmiddag, maar bij zondag 2 hebben we daar al iets van gezegd. Het is Christus die door de wet van God een zondaar bekend maakt met zijn zonde en schuld. Want de wet van God, waaruit de mens zijn ellende liet kennen, ligt in de handen van Christus. En als Christus zo gaat onderwijzen in je hart en leven, dan heeft dat altijd ten doel om je tot hemzelf te leiden. We zien het toch heel duidelijk bij die Samaritaanse vrouw. Hij begon te spreken over het water. Het levende water, naar aanleiding van het waterputten van die vrouw. Maar feitelijk bedoelde hij zichzelf. Want hij zegt het toch, als je van het levende water gedronken hebt, zul je in de eeuwigheid niet meer dorsten. Je zou kunnen zeggen, een rijkere Christusprediking was er niet. Maar ze verstond het niet. Er was nog geen plek voor. Zo kan het misschien ook in uw en jouw leven zijn, dat je onder een rijke Christusprediking zit, maar dat je ten diepste niet verstaat. Ga dan maar bij die hoge profeet en leraar vragen, mag ik het wel verstaan? En dan weet hij wel in welke weg. Kijk maar bij die Samaritaanse vrouw, want als hij merkt dat ze er helemaal niets van begrijpt, hoeft hij maar een paar woordjes te zeggen en heel haar zondige leven wordt blootgelegd. Ga je man eens halen. En toen was het gedaan met die vrouw. Toen werd zij een zondares. Later gaat ze het ook zeggen tegen de Samaritanen. Ik heb Christus gevonden die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Ziet u wel, dat doet hij als die hoogste profeet en leraar. Om in die weg van ontdekking zichzelf te openbaren. En dat is zijn liefste werk. De profeet Joël die heeft het geprofeteerd. Hij zal de leraar der gerechtigheid zijn. En weet je wat dat betekent, gemeente? Dat betekent dat je verlost moet worden van je ongerechtigheid. Heb je die? Is het ook een stroom van ongerechtigheden die je van binnen ontdekt hebt? En heb je misschien geprobeerd om met allerlei middeltjes weg te werken en je eigen op te knappen en je een beetje mooi voor God te maken, maar is het ook mislukt? Ben je er ook achtergekomen dat je een eigen gerechtigheid kan opbouwen die je ook niet met God kan verzoenen? Kijk, daar wil de Heer Jezus je in onderwijzen. Hij gaat je ongerechtigheden laten zien. En hij gaat ook je eigen gerechtigheden laten zien. Die moeten een wegwerpelijk kleed worden, zodat je een naakte zondaar voor God bent, om Christus nodig te krijgen als de Heere onze gerechtigheid. Dat je alleen met Christus kleed, met Christus mantel der gerechtigheid, voor God kan bestaan. Zo gaat hij als profeet plaatsmaken voor zichzelf, voor zijn eigen werk. Hij gaat je leren dat hij lijden moest. Hij gaat je leren dat hij sterven moest. Hij gaat je doen zien dat Gods deugden verheerlijk moeten worden. Hij gaat je inwinnen om je werkelijk alleen door hem te laten zaligen, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegdraagt. Een heel bijzonder lam. Een lam die tegelijkertijd de priester was. En dat spreekt van zijn priesterlijke liefde. Onze tweede gedachte. Zijn priesterlijke liefde. Toen Christus op de aarde was, heeft hij als de grote profeet en leraar onderwijs gegeven. Ook over het werk dat hij zou gaan doen. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar wanneer begon de Heer Jezus nou over zijn lijden en sterven te spreken? We vinden het 3 keer in de Bijbel. Wij noemen dat wel de lijdensaankondigingen. 3 keer. En wanneer is hij daar voor het eerst mee begonnen? Dat was op het moment dat hij met zijn discipelen in Caesarea Philippi was. En dat hij aan zijn discipelen heeft gevraagd, wat zeggen de mensen nou dat ik ben? En dan komen er allerlei antwoorden. En in stilte met geduld luistert de Heer Jezus. En dan komt die persoonlijke vraag. Maar wie zegt gij? Die vraag komt trouwens vanmiddag ook tot u en tot jou. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, gemeente, kun je antwoord geven? Of staat de wagen nu stil? Zou ik het liefst weg willen lopen voor zo'n vraag? Ja, maar je bent op reis naar de eeuwigheid. Je wilt toch zonder verschrikken voor God verschijnen? Wie zegt gij, gemeente van Kralingen, wie ik ben? Petrus mocht door het werk van de Vader antwoord geven. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Vindt het weeklank in je hart? En dan staat er in Matteüs 16, nadat Petrus dit heeft gezegd, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Toen begon hij te verklaren dat hij niet alleen een profeet is, maar dat hij als de Christus ook de hoge priester is. En al begrepen de discipelen aanvankelijk totaal niet wat de Heer Jezus daarmee bedoelde, toch begon hij onderwijs te geven over zijn priesterlijk werk. En daarin sprak zijn liefde, gemeente. Daarin openbaarde hij zijn priesterlijke liefde. En toen Johannes in de avond van zijn leven het evangelie mocht schrijven, en hij kwam bij dat 13e hoofdstuk van zijn evangelie, toen heeft hij iets geproefd van die priesterlijke liefde. Want toen mocht hij door de Heilige Geest schrijven en voor het feest van het Pascha. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld lief gehad had, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. O, staat daar toch eens een ogenblik bij stil. Nou heeft die grote hoge priester zijn kerk lief gehad tot het einde. Lief gehad tot in de dood. Lief gehad van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is priesterlijke liefde, gemeente. En hoe nodig was het toch dat hij ook als priester op deze aarde zou komen. Mag u dat verstaan? Mag jij dat verstaan? Heb je de Heer Jezus niet alleen nodig om je te onderwijzen, maar heb je de Heer Jezus nou ook nodig als de priester? Want weet u wat er in het paradijs gebeurd is? Toen zijn wij geschapen met een priesterlijk hart. En ons hart was vervuld met liefde tot onze Schepper. En wij hadden alles voor onze Schepper over. Wij konden elke dag oprecht uit de volheid van het gemoed zingen. Heer, ik zal u hartelijk lief hebben, want gij zijt mijn sterkte. Ik zal u vrijwillig lief hebben. O, dat leven in het paradijs, dat was een liefdesleven. Daar ging de liefde uit tot een liefhebbende God en Vader. Zo was de mens geschapen met priesterlijke liefde, met een priesterlijk hart, tot eer van God. En heel het leven van de mens in het paradijs schitterde van die priesterlijke liefde, van die aanbiddende liefde, van die zegenende liefde. Maar die is verdwenen. De liefde tot God en de naaste is er niet meer. Door die diepe val in paradijs. En toen is er een verschrikkelijke werkelijkheid in het hart van een mens gekomen, namelijk dat wij geneigd zijn die grote goede God te haten en ook onze naaste. Toen hebben wij onszelf en onze nakomelingen van die heerlijke priesterlijke liefde beroofd. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente, dat wij God niet meer lief hebben. Maar God bleef wel dezelfde. Hij veranderde niet. En daarom bleef de eis tot die priesterlijke liefde die hij zo waard is, staan. En wijkt er niet van zijn woord af en ook niet van zijn liefdeswet af. Want daar is de Heere te rechtvaardig voor, daar is Hij te heilig voor. En wat gebeurt er nu als Christus de liefdeseis in je hart gaat afdrukken? Als Hij je nou laat weten wat de inhoud van de wet is, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf, dan kom je erachter dat je het niet meer kunt. Het is zelfs zo erg dat het van nature niet meer willen. Dan komt er een gemis van die priesterlijke liefde die we door de zonde zijn kwijtgeraakt. En toch komt er weer liefde tot God. Hoe komt dat? Omdat de Heere zijn liefde in je hart gaat uitstorten, zodat je weer kan zingen, u al mijn liefde waardig schatten. Maar hoe komt het toch goed tussen God en mijn hart? Dat wordt een grote vraag. En daarom ga je met een bedroefd hart belijden, Heere, ik ben geschapen om uw lief te hebben. U hebt mij geschapen om uw geboden te gehoorzamen, maar ik kan het niet meer. Ik merk dat er geen priesterlijke liefde meer in mijn hart is. Heer, ik heb ontdekt dat er haat is in mijn hart en dat er zonde is en dat ik met al mijn zonde in de schuld sta bij u. En als u nu tot mij komt vanuit het woord en u zegt als de rechtvaardige God, betaal mij wat gij schuldig zijt. Heer, ik moet zeggen, ik kan het niet, ik heb niets om de schuld te betalen. Heer, ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Kent u iets van deze lessen van Hem? Weet u waarom dat de Heer je dat gaat leren? Om plaats te maken voor Zijn priesterlijke liefde. Ja, om in die priesterlijke liefde van de Heer Jezus Christus de liefde van God te mogen ontdekken. Zoals Johannes het als het ware uitgejubeld heeft. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor de zonde. O, nou is er toch een priester die volmaakte priesterlijke liefde kan geven aan de Vader. Dat is zijn enige geboren Zoon. En Hij moest zijn broederen in alles gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden van het volk te verzoenen. Ja, dat waren de dingen die Christus gedaan heeft. Met een priesterlijk hart, met priesterlijke liefde heeft Hij de 10 geboden volmaakt gehouden. Hij kon zeggen, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen, en uw wet is in het binnenst van mijn ingewand. Maar daarbij moest Hij ook voor die schuld gaan betalen. En welk een priesterlijke liefde heeft Christus niet geopenbaard, gemeente, toen Hij daadwerkelijk ging lijden en sterven. Hoe Hij dat lam is dat God als een brandoffer heeft voorzien. En het oudtestamentische brandoffer bestond uit 2 dingen. Allereerst een dankoffer, dat spreekt van de totale toewijding aan God. En in de tweede plaats het schuldoffer, om de schuld te betalen die Gods kerk gemaakt had. Kijk, en daar heeft de leerling iets van geleerd in zijn leven. Want hij belijdt het van Christus, de enige hoge priester die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. Zijn lichaam. Dan zie ik hem gaan, gemeente, met dat menselijke lichaam dat hij had. Hij is gekomen in gelijkheid van het zondige vlees. Kolbrugge zegt, hij heeft als het ware de zonde van zijn kerk in zijn lichaam, in zijn vlees getrokken. En zo liet hij zich hechten aan het kruis. Liet hij zijn lichaam één worden met dat vloekhout. Om een vloek te worden voor vervloekten. Om daar aan dat kruis de zonden te nagelen, om dat handschrift wat tegen zijn kerk is uit te wissen. Om die zonden te begraven in het graf waar ze nooit meer uit zullen komen. Zodat God geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Is dat geen liefde van God, gemeente? Spreek dat niet van de priesterlijke liefde van Christus? De liefde tot Gods deugden, maar ook zijn onuitsprekelijke liefde die uitgaat naar zondaren, naar verloren zondaren, naar schuldige zondaren. O, wie zal de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van deze liefde, van die priesterlijke liefde van Christus, onder woorden kunnen brengen? De lengte, jongens en meisjes, van eeuwigheid tot eeuwigheid, oneindig lang. En de breedte, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, de schuld en zonde van ons weggedaan. Hoe breed is die liefde, oneindig breed. En dan de hoogte, het komt uit de hoge hemel. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen welbehagen. En hoe diep ging de liefde van Christus? Zo diep dat hij wilde nederdalen ter helle. Waar hij uit moest roepen, Eloi, Eloi lama, sabachthani. Gemeend als één druppel van die liefde. Deze middag in je hart wordt uitgestort. Dan verbreek je. En dan kun je niets anders zeggen. O diepte des rijkdoms. Arme zondaar in ons midden. Luister eens. Wilt u behouden worden? Dan heb je niemand anders nodig dan deze Christus. Die ons met zijn enige offer van zijn lichaam aan het kruis verlost heeft. Voor eens en voor altijd heeft hij dat offer gebracht. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En wat is nu het wonder? Dat je elke keer weer tot die grote hoge priester mag gaan. Met al je zonden, met al je schuld, met al je nood. Want het enige offer is van kracht, blijft van kracht tot in der eeuwigheid. Want Christus heeft niet alleen een offer gebracht, gemeente, maar hij is met dat offer naar de hemel gegaan. Om daar, zo zegt de leerling, tussen te treden bij de Vader met zijn voorbeden. Dat wil zeggen, daar is die grote Vader, die geen gemeenschap kan hebben met zonden en met zondaren. En hier op aarde is een arme zondaar die voor God niet kan bestaan. Maar nou komt daar Christus, die treedt tussen. Die gaat daar tussen de Vader en die zondaar staan met zijn bloed. En op grond van dat bloed is hij de voorspraak bij de Vader. En pleit hij voor de zaligheid van een zondaar. En pleit hij om de vergeving van zonde. Dan hoor ik weer Johannes in een van zijn brieven zeggen: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, dat gij niet zondigt. Nee, zegt iemand die de Heere vreest, daar val ik voor, dat wil ik niet. Ik wil niet meer zondigen, maar dan die pijnlijke ontdekking. Elke dag weer opnieuw, toch weer die zonden. Maar dan staat er geen punt, want Johannes wist dat wel. En daarom zegt hij, en indien iemand gezondigd heeft, als hij dan toch weer in de zonde valt, als dan toch weer overtredingen zijn bij de wet, wij hebben een voorspraak. Hij zegt niet, wij zullen een keer krijgen. Nee, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. O, zo leeft hij, gemeente. Zo is hij werkzaam. Zo bidt hij voor zijn kerk als die enige hoge priester. Altijd, altijd. En weer zeg ik het, net als ik vanmorgen heb gezegd, al kun je het helemaal niet meer bekijken, al moet je misschien vanmiddag zeggen, ik roep tot God en ik bid tot hem, maar de hemel lijkt wel gesloten, maar het woord van God laat ons weten, zo hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, zijn kerk die niets anders zijn en blijven dan arme zondaren in zichzelf. Alleen door hem kunt u tot God gaan. Hij is de weg, de enige weg. Niemand komt tot de Vader dan door hem alleen. En hij is bij machte om je te hulp te komen in wat voor nood je ook bent, want hij bezit een eeuwige koninklijke macht. Onze laatste gedachte, zijn koninklijke macht. Ja, hij is een koning. En daarmee komen we weer eigenlijk bij de preek van vanmorgen. Alle macht in hemel en op aarde. En met zijn koninklijke nabijheid zegt hij, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Gezalfd door zijn Vader. Daarom kon hij zeggen in Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En hij is een machtige koning, gemeente. Een almachtige koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En daarom is het zo nodig dat deze koning in je leven komt. Dat hij gaat regeren in je hart en in uw hart. En waarom is dat noodzakelijk? Dan moeten we ook bij dit laatste stuk weer terug naar het paradijs. Daar heeft God ons als koningen geschapen. We mochten regeren te midden van de schepping. Dat was een taak van Adam en Eva in de Hof van Eden. De mens was de onderkoning van de koning der koningen. En hoe gelukzalig was het om als onderkoning te mogen leven hier op aarde. Maar toen kwam de duivel. En moedwillig zijn wij van koning veranderd. En luisterden wij naar hem. En braken wij de banden met de koning der koningen. Wat heeft de zondeval ook dat koninklijke ambt van de mens kapot gemaakt. De kroon is gevallen van ons hoofd, gemeente. En in plaats dat we een onderkoning van die heerlijke koning waren, zijn we een slaaf geworden van de duivel. Slechter kon niet. Een diepere vernedering kon niet. Maar we hebben het moedwillig gewild. Een onderdaan van koning Satan. Vreselijk, vreselijk. Daarmee kwamen we in een totale machteloosheid en krachteloosheid terecht. En wat de Heer ook zegt en wat de Heer ook doet, maar onze doodstaat is zo sterk. Wij kunnen ons niet bekeren en we kunnen onszelf niet verlossen en we kunnen ook niet geloven. Ook al komt de Heere welmenend, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? En al legt hij het na aan je hart, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, maar in ons is geen kracht meer. Maar waar bij ons geen kracht meer is, waar bij ons totaal geen macht meer is, is daar die almachtige koning die regeert tot in alle eeuwigheid. Dat is Christus de koning. Oh, en hoe openbaart hij zich ook al als koning in de wedergeboorte. Als er vanmiddag hier in ons midden een dode zondaar is, dan is koning Jezus bij machten om met één machtswoordje van dood leven te maken. En het zou een wonder zijn als het gebeurt op het moment dat Gods knecht het uitroept. Tot een verloren zondaar in ons midden. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hij weet raad met je onwillige hart. Want hij zal zorgen dat het gewillig gemaakt wordt als hij je van dood levend maakt. En waar van nature de neiging is om God te haten, hij kan het hart openbreken en de liefde Gods in je hart brengen, zodat het in je hart gaat leven. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. O, als deze koning je gaat bekeren, dan gaat hij je leren om je totaal te onderwerpen aan zijn woord en door zijn geest. En dat betekent heel wat, gemeente. Want dan gaat hij het voor het zeggen hebben in je leven. En dat is een hele les, want wij willen het graag zelf allemaal regelen. Wij willen zo graag zelf Heer en Meester zijn. En wat is het een les om te leren om koning af te worden. En je alleen door hem te laten regeren. Maar hij zorgt er wel voor dat je ervoor ingewonnen wordt. Zodat Jeremia gaat nazeggen, Heere, u hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest en hebt mij overmocht. Gemeente, ik wou dat ik het kon laten voelen wat het is. Maar het is zo zalig als alle weerstand wordt verbroken en je mag je helemaal overgeven aan de Heere alleen. Om geen eigen Heer en Meester meer te zijn, maar je door Hem te laten leiden. Ja, dan moet ik ook wel iets ontdekkends zeggen vanmiddag. Want naast de ware gelovigen spreekt Gods woord ook over schijngelovigen. Naast de wijze maagden zijn er ook dwaze maagden. En die willen daar juist niet van weten. Die willen nog wel horen over Christus als profeet. En die kunnen in hun gevoelsleven nog wel geraakt worden als het gaat over die priesterlijke liefde. Hoe hij als een lam God de slachting werd geleid. Maar als het gaat om de regering van koning Jezus in je hart, waarbij je al je eigen inzichten en gedachten en pogingen en houvasten moet kwijtraken, daar willen schijngelovigen niet aan. En dat is juist zo erg, want daaruit blijkt dat je het allemaal zelf aan het doen bent. Maar het is zo zalig om een onderdaan van koning Jezus te mogen zijn. Mag je dat zijn? Begeer je dat te worden? Heb je ook geleerd, mijn kroon moet omgekeerd en nog een keer omgekeerd en nog een keer omgekeerd worden? Heb je je leven gezien in Mefibozet? Die eens opgehaald werd uit het verachte Lodebaar. Die voor koning David moest verschijnen met een hart vol vrees, want hij was een nakomeling van Saul. En als er een nieuw koning op de troon kwam, zoals het bekend in de tijd van de Bijbel, dan werden alle nakomelingen van het vorige koningshuis gedood. Wat moet er niet in het hart van Mefiboset omgegaan zijn, toen er plotseling die wagen kwam van koning David met zijn knechten, en zij hoorden het bevel: u moet bij de koning komen. Die man die viel voor de troon neer en ik kon er maar één ding verwachten: deze koning zal mij doden. Maar is het niet meegevallen? Voor die ellendige zondaar uit Lodebar valt het zo niet mee voor een mens die aan de voeten van deze koning terechtkomt? Die mag ontdekken: deze koning is niet gekomen om te verderven, maar deze koning is gekomen om mij zalig te maken. Deze koning gaat spreken van genade en niet van oordeel. Deze koning die gaat mij doen delen in zijn verlossing. En hij zal mij, net als Mefiboset, een plaats geven dicht bij hem. Al moet je dan met allerlei gebreken door de wereld, zelfs met kreupele voeten. Maar Mefiboset kreeg een plaats aan koningstafel. O gemeente, de zaligheid ligt zo vast voor de kerk van de Heere. Want hij is een machtige koning die niet alleen een zondaar zalig maakt, maar ook hen beschermt en hen bewaart. En dat is nou een rijke troost voor allen die de Heere vrezen. Want hier op aarde is het een vijandelijk gebied. Overal liggen de doodsvijanden. En wat ga je ontdekken dat je zelf zwak bent? Kunt u tegen de zonde op? Kun jij tegen de duivel op? Ben je sterk in deze wereld vol verleidingen? Gods kinderen gaan het ontdekken: zwak, totaal zwak. Ze zijn niet bestand tegen zo'n grote menigte die op hen afkomt. De aanvallen van de duivel, de verleidingen van de wereld, maar ook het verdorven vlees hier van binnen. En als dan ook nog eens dagen van duisternissen komen, en van aanvechtingen en van geestelijke verlatingen. Of er komt een tegenspoed of er komt een kruis. Er zijn dagen waarbij je denkt: ik kom om. Maar daar is een koning. Een eeuwige koning. En zonder ophouden bewaart en beschermt deze koning zijn kerk. En daarom komen ze niet om in de strijd, want al de namen van die onderdanen zijn in de handen van die koning gegraveerd. Die kunnen er nooit meer uitvallen. Daarbij zijn ze ook nog eens opgesloten in het hart van deze koning. Ja, hij draagt ze op zijn schouders dag en nacht. En daarom zal zijn kerk niet omkomen. Daar staat hij voor in als de eeuwige koning die het zegt: en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En niemand zal je uit mijn hand rukken. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Hoe troostvol is zijn profetisch onderwijs als die grote profeet en leraar. En mag u hem kennen en zijn stem, zodat je bij tijden mag zeggen: dat is de stem van mijn liefste. Mag je ook bij tijden die priesterlijke liefde ervaren, waarvan hij gezegd heeft: ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Maar mag je hem ook kennen als die eeuwige koning, tot wie je vluchten mag en die het beloofd heeft: ik, de Heere, behoed mijn wijngaard. Ik zal mijn wijngaard bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken. Ik zal hem bewaren, nacht en dag. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wij hebben u zo nodig. Als de Christus, als de profeet, priester en koning voor het eerst en steeds weer opnieuw. O Heere, wilt u dan zo komen in het midden van de gemeente. Met uw ambtelijke bediening, zoals dat wel eens genoemd wordt. Om als profeet en priester en koning te werken in harten van kinderen, jongeren en ouderen. We kunnen het niet missen, Heere. Kom toch, als de grote Christus, het eeuwige licht. Want niets is bedekt voor uw gezicht. Ontferm u zich over ons en laat het woord zo met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Dat we het in de week nog eens mogen overdenken. En dat het tegelijkertijd een heenleven mag zijn naar de volgende zondag. Om de uitstorting van de Heilige Geest te mogen overdenken. En dan dragen we in het bijzonder onze belijdeniscategezanten aan u op. Die zondagmiddag hun jawoord zullen geven voor u. Voor uw heilig aangezicht in het midden van de gemeente. Heere, wilt u met hen zijn. En wilt u hen afhankelijkheid geven. En doen zien op uw genade. Want alleen door uw genade kunnen ze hun jawoord geven. Maar ook hun jawoord houden. Ze zijn afhankelijk van u. Heere, dat we een goede zondag uit uw hand mogen ontvangen. Maar ook een goede voorbereiding. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, Psalm 45 vers 1. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.